Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu Psalm 23, het eerste en het tweede vers. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En het tweede vers, ik vrees niet, neen. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 23, 1 en 2.
Thank you.
Willen wij, gemeente, nu eerst lezen uit het heilig woord van de Heere. We lezen Filippenzen, hoofdstuk 4. De brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4. En daar lezen wij dan Gods woord al dus. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eens gezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken. Waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Dan willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we daarna Psalm 75, het eerste vers. 75 vers 1, nadat we eens belijdenis doen. En laten ieder spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In deze dienst willen wij nadenken over de Heidelberger Catechismus. We willen daar een begin mee maken. En daarvoor vraag ik u aandacht voor vraag 1 van de Heidelberger Catechismus. We letten vanmiddag alleen maar op de vraag. En die overbekende, welbekende vraag. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Tot zover. Gemeente, in ons gebed mogen we u meedelen dat Erik Doorn vanmiddag thuis kon komen. Er is een wending geweest ten goede en hij voelt zich veel beter en de dokter zag geen noodzaak hem nog verder in het ziekenhuis te houden. Daar zijn we dankbaar voor, ook met de ouders. We willen ook denken aan broeder C. van de Doel uit Nieuwe Tongen, die deze week naar het ziekenhuis moet. En dan willen we ook denken aan Rien van Driel. Hij is de zoon van broeder en zuster Aad en Ma van Driel. En hun zoon Rien heeft een ernstig ongeluk gehad op de Maas. Een botsing met een boot en hij is in ernstige toestand opgenomen in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. We willen broeder en zuster Aad en Ma van Driel gedenken en ook hun zoon. Zullen we samen bidden. Heilige, eeuwige God, wie is toch aan u gelijk? Groot, heerlijk, heilig. We hebben vanmorgen getracht na te denken over uw grote liefde. We hebben geprobeerd te letten op de ernst van de zonde. Hoe diep het kwaad is en dat het u begeerd heeft, dat het u behaagd heeft om uw zoon te geven aan zulke onwaardige mensen. En Heere, nu geeft u het ons voor de tweede keer op deze dag dat we bijeen mogen komen in uw huis. En wie u was vanmorgen, bent u ook vanavond. U bent dezelfde. En Heere, wij moeten het u belijden dat wij ook dezelfde noden hebben. En dat we ook hetzelfde zondig hart met ons omdragen. En dat we het weer opnieuw moeten belijden dat wij het niet waard zijn dat u onder het dak van dit kerkgebouw zou inkomen. Want wij moeten het allen belijden, wij hebben alles verzondigd. Zelfs onze beste werken zijn met zonden bevlekt. En daarom zijn wij ongeschikt om met u gemeenschap te hebben. En we moeten het u ook zeggen met Petrus, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. En Heere, dat wordt door uw Heilige Geest geleerd. Maar tegelijkertijd is het dezelfde Heilige Geest die ook een hunkering tot u geeft. Dat wanneer wij zien dat u en ons, u en wij niet bij elkaar passen, dat tegelijkertijd er ook een hunkering is naar u en een verlangen naar u. Heere, wij bidden u of u dat wilt bewerken in ons midden. En of u daartoe wilt werken met uw Heilige Geest. Of u daartoe ook de bediening van uw woord deze avond wilt heiligen aan onze harten. En of u het wilt geven dat we mogen letten op dat ene noodzakelijke voor ons allen in leven en in sterven. Heere, maak onze harten gaande om u te zoeken. En wil uit de hoogte op ons neerzien in genade. Wij bidden u om bekering voor hen die u niet kennen. We vragen u om het machtig werk van uw Heilige Geest. Om in ons midden te werken. Bekering, verootmoediging. Ook dat uw volk en kinderen verder geleid mogen worden op de weg die tot de zaligheid leidt. En dat ook wij datzelfde geloof mogen ontvangen, wat u ook gegeven hebt aan de Bijbelheiligen, waar de profeten uit geleefd hebben en waardoor de apostelen getuigd hebben. Want, Heere, we belijden één doop, één zaligmaker, maar we belijden ook één geloof. Wij hebben datzelfde geloof nodig dat u uitgestort hebt in het leven van Abraham toen u hem trok uit Ur der Chaldeeën. Het geloof dat u uitgestort hebt in Saulus van Tarsus. Heere, wij hebben datzelfde geloof nodig. Het ligt aan u. De mate van dat geloof, want de mate dat zal verschillen. Overeenkomstig uw vrijmacht en ook overeenkomstig onze roeping in het leven. Maar Heer, het principe van dat geloof is hetzelfde. O, schenk ons dat geloof. Wanneer wij uw woord lezen, wanneer wij u aanroepen in het gebed, wanneer we met elkaar spreken over uw woord, wanneer de ouders de kinderen thuis onderwijzen in de weg die naar de godzaligheid is. Wanneer vaders en moeders hun kinderen voorlezen uit uw woord. En de Bijbelse geschiedenissen hun kinderen inprenten. Heere, bij al het kerkelijk werk wat we mogen doen. Bij al de catechisaties en het verenigingswerk. En bij de huisbezoeken, bij al het werk wat we mogen doen als gemeente, wilt u ons dat geloof geven. Datzelfde geloof dat aanwezig was in de dagen van de reformatie. Het geloof van onze ouders, voorouders, van het voorgeslacht dat nu niet meer met ons is. Heere, wij hebben u nodig, uw aanwezigheid in ons leven. en de armen van het geloof om u te omhelzen. Wij zijn zo diep afhankelijk van u, maar wij weten dat u barmhartig en genadig bent in uw Zoon, de Heere Jezus, en wilt u daarom om zijnentwil op ons neerzien en wilt u geloof schenken, zodat we bang worden om met de wereld mee te doen. En dat we uit geloof niet willen behoren bij deze wereld en uit het geloof zullen getuigen van wie gij zijt. En dat we uit geloof met liefde en verlangen zullen opgaan naar uw huis. En dat we uit dat geloof onze kinderen zoeken op te voeden. Heere, schenk ons dat geloof dat u aanroept. Dat u zoekt, te midden van aanvechtingen en bestrijdingen. Heere, wilt u in ons midden zijn, als gemeente. Maar ook in deze dienst, wanneer we nu na een poos weer een begin willen maken, met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Het is een aanzienlijke tijd dat dat niet meer gebeurd is hier. En nu is het nodig dat we daar ook mee beginnen. Daar is ook verlangen naar. Zoals de kerkenraad ook getuigd heeft. En we bidden u, Heer, of u in uw gunst op ons neer wil zien. Wanneer wij dit oude leerboek van de kerk, over bekende vragen en antwoorden, sommige daarvan, die we zo gemakkelijk uit hoofd kunnen opzeggen. Maar geef, Heere, wanneer we het weer overdenken, dat het toch nieuw mag zijn. Dat het harten mag treffen. En dat het ons zicht mag geven op wie gij zijt. En dat daardoor de volle rijkdom van uw woord tot uiting komt. Want daartoe behandelen wij de catechismus, omdat het een samenvatting van uw woord is. En dat we zo uw woord in het midden van de gemeente systematisch neerleggen. Op regelmatige tijden. Dat zo de hele leer van uw woord in het midden van de gemeente gelegd wordt. Wilt u het zegenen? En wilt u ons houden bij die eenvoudige, diepe waarheid van uw woord. Heere, geef daartoe uw dienaar kracht om te preken. Schenk hem woorden en wijsheid. Help ons in het luisteren. Ook wanneer we thuis meeluisteren via de kerktelefoon of via het internet. Waar we ook mogen zijn, ver weg of dichtbij. Heere, u kent ons. We danken u dat deze middelen er ook zijn, deze technische middelen. Maar wilt u dit ook zegenen, want alles wacht op uw zegen. Heere, wij bidden u voor de zieken, hen die het moeilijk hebben. En we bidden u voor onze broeder en zuster Aad en Ma van Driel. Nu zij het schokkend bericht hebben gekregen dat hun zoon Rien er zo ernstig aan toe is. Dat hij in het zwaar gewond in Rotterdam in het ziekenhuis ligt. Heere, u kent alle omstandigheden. U kent het verdriet van deze ouders. Maar Heer, u kent ook Rien. En wij vragen u nu of u uit genade in zijn hart wilt werken. Of u door dit gebeuren, och mocht het toch zo zijn, dat dit gebeuren hem tot stilstand mag brengen. En dat hij begrijpt tot zover en niet verder hetgeen dat hij geleerd heeft in zijn jeugd. Laat dat weer bij hem boven mogen komen. Wij bidden u om uw ontferming. En bekering en genade. We bidden u voor herstel voor het lichamelijke. Maar nog meer bidden wij u om het werk van uw geest in zijn ziel, in zijn hart. Gedenk ook al zijn geliefden. En wilt u nog in uw genade nog werken? Want u bent een God die wonderen doet. Ja, u doet de oren wonderen op wonderen horen. Zou dat ook hier vervuld mogen worden? Tot behoud van Rien. Ook, Heere, willen wij u bidden voor broeder C. van de Doel, die opgenomen moet worden in het ziekenhuis deze week. Wilt u met hem gaan? U kent daar ook alle omstandigheden. Schenk hem te smaken uw ontferming, uw genade, uw nabijheid. Dan zal het goed zijn, zolang u maar bij hem bent. Heere, schenk hem weer gezondheid en kracht in alle omstandigheden. Ze zijn u bekend, ontferm u over hem. En Heere, we bidden u of u onze dank wilt aannemen dat Erik Doorn weer thuis kon komen uit het ziekenhuis. Vanmorgen nog voor hem gebeden. U hebt de gebeden verhoord. Ja, boven wensen, boven onze gedachten uit. En hij kon zelfs vanmiddag weer thuis komen, tot vreugde van zijn ouders. O Heere, zegen Erik. Wil met uw Heilige Geest in zijn hart werken. En wil hem op jonge leeftijd indrukken geven van uw genade. Ja, van dood en eeuwigheid. En van de liefde Gods, geopenbaard in Christus Jezus. Wees u bij anderen in de gemeente die het moeilijk kunnen hebben, waar een verborgen kruis is, waar er vragen zijn, moeite, zorgen, slapeloosheid 's nachts vanwege de moeite waar we met geen mens over kunnen praten. Heere, geef dat we dan met u over spreken. En wilt u antwoorden, wilt u leiden, wilt u vertroosten en wilt u kracht geven in alle omstandigheden. Gedenk ons dan zo in deze dienst. Maar gedenk niet alleen aan ons, Heere, denk ook aan uw kerk wereldwijd. En we bidden u voor de vervolgde kerk, voor hen die in gevangenissen zuchten, voor hen die ter dood gebracht worden om uw naams wil. Heere, geef hen moed en krachten om te getuigen. En geef, Heere, dat opnieuw het bloed der martelaren het zaad van de kerk zal zijn. Dat uw kerk onoverwinnelijk zal blijken te zijn. Heere, geef dat vrijheid aan hen die zuchten in gevangenissen. Uw diepe troost hen die treuren om het gemis van geliefden. En wilt u kerken bouwen? Wilt u de vijanden bekeren? En wilt u wonderen doen dat uw koninkrijk mag komen? Ook in het Midden-Oosten, waar zoveel onlusten zijn, wilt u te midden van dat alles, Heere, uw kerk bouwen. Want u, Heere Jezus, bent toch gezeten aan de rechterhand van de Vader. En u hebt toch alle macht in hemel en op aarde. En u hebt het toch gehoord dat u moet heersen totdat al uw vijanden tot uw voetbank gemaakt zijn. Heere, reis dan op en toon uw macht. En plant uw kerk, dat daar waar geen kerk was, dat daar uw bruid voort mag komen uit de woestijn. Lieflijk leunen op u, Heere. Schenk zo uw zegen over uw kerk in het Westen, waar zoveel afval is. O Heere, geef nog een opwekking en herleving. Gedenk de kerken in Canada, in Amerika. We bidden u voor de Free Reformed Churches en gedenk de gemeenten daar en allen die daar mogen dienen. En gedenk ook onze broeder dominee Kranendonk, wanneer hij weer terug mag gaan met zijn vrouw deze week. Wilt u hem bewaren en hen gedenken en hen weer bij hun kinderen brengen en stel hem tot rijke zegen daar. en de andere broeders die daar arbeiden in de dienst. Heere, gedenk onze kerken hier. Wil met uw geest en woord krachtig werken. Ook aan de Theologische Universiteit, bij de docenten en in de studenten. Gedenk het zendingswerk en gedenk onze kerken. Wil ons nog genadig zijn. En laat uw waarheid duidelijk gezien mogen worden. Heere, zoveel te bidden. We hebben niet eens voor alles gebeden. Er is zoveel te bidden, het christelijk onderwijs hier ter plaatse. De scholen, hen die daar arbeiden, de docenten, de besturen, wil het alles zegenen. Geef dat alles in overeenstemming met uw heilig woord mag plaatsvinden. Ook andere kerken hier in Middelharnis, zo schenk uw genade over de kerken, uw waarheid, uw werk. Heere, hoor ons bidden. Neem weg onze zonden. Om Christus wil. Tot uw eer. Amen. Zullen we nu zingen Psalm 56, het vierde en het vijfde vers. 56, vers 4 en 5. En u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, de Heidelbergse catechismus begint met de meest opmerkelijke vraag. Wat is uw enige troost in leven en sterven? De catechismus, u weet het, gaat ons vele zaken uitleggen. Over de heilsorde, over de drie-enige God. In het bijzonder over de Heer Jezus Christus. Over de sacramenten, over de 10 geboden, het gebed en nog veel meer. En nu zouden we wellicht verwachten dat er eerst een omvangrijke of tenminste een theoretische inleiding komt. Maar in plaats daarvan stelt de catechismus een vraag die ons verrast. We spitsen de oren. En we denken, is dat het begin van een leerboek, wat de leer van Gods woord ontvouwt? Wat is uw enige troost in leven en in sterven? En daaruit blijkt al uit die eerste vraag hoe praktisch, hoe levend de Heidelberger catechismus is. Het is aansprekend, jong en oud. Het spreekt aan, wat is uw troost? Want troost is zo noodzakelijk voor ons allen. Wij hebben troost nodig in dit leven. En in het bijzonder wanneer u beseft wanneer de Heidelberger catechismus geschreven werd. In 1563, de tijd van de vervolging. En de Nederlandse predikant Datheen was uit Nederland ontvlucht. En hij bediende de vluchtelingengemeente in Frankenthal in Duitsland. En daar ontving hij ook een exemplaar van het nieuwe leerboek dat de theologen uit Heidelberg geschreven hadden. En hij las het, hij werd erdoor gegrepen en Petrus Datheen heeft het vertaald in het Nederlands. En onmiddellijk, het vond een warm onthaal. En het duurde niet lang of de synodes bepaalden reeds in de 60e jaren van de 16e eeuw dat eruit gepreekt moest worden. In de middagdienst moest eruit gepreekt worden, want het volk wist niet, kende niet de leer van Gods woord. En dat hebben we steeds zo gelaten. En het is een gave, een zegen aan de kerk gegeven. En in het bijzonder in die dagen, zo'n vraag, wat is uw enige troost? Het was pakkend. Want je moet weten dat in die tijd de oude moederkerk bezig was haar eigen kinderen te vermoorden. De kerk van Rome was verworden tot een perverse moeder die haar eigen kinderen naar de keel greep en hen martelde en hen verbrandde en hen doodde door het zwaard, door wurging, door verdrinking op verschrikkelijke wijze. En zij die het durfden om een exemplaar van de Bijbel in huis te hebben, riskeerden het om tot de galg veroordeeld te worden. En moet je zich voorstellen een heerlijke blijdschap gesmaakt te hebben in het levende woord dat sprak tot uw ziel en tot uw hart. En dan te moeten horen, zo'n boek mag u niet hebben. En dan wilt u erover spreken met anderen en u doet het, want u kunt er niet van zwijgen. En dan opgepakt te worden en in een kerker geworpen te worden. En dan gedood te worden. En wanneer uw eigen familieleden verraders werden en hen waar u mee vroeger naar de kerk gingen, dat zij u verraden. En dan bedenkt de ellende dat sommige van onze voorouders meegemaakt hebben, die hun land ontvlucht hebben, alles hebben achtergelaten. Om vrijheid van godsdienst te hebben. En in die omstandigheden, u vindt een klein boekje. Het is de leer der kerk, wordt u gezegd. En u opent het, u denkt, wat zal dat zijn? En dan die eerste vraag, wat is uw enige troost? In leven en in sterven. anderen komen erbij staan. Die willen dat ook wel weten. Enige troost. Dat gaf antwoord, dat gaf steun in die dagen. En wij leven nu in vrijheid. Maar vele landen, daar hebben ze geen vrijheid. Zullen we voor hen bidden, want God gebruikt uw gebed voor de gevangenen in Noord-Korea die geslagen worden en die gemarteld worden. En als u in het openbaar in Noord-Korea beleidt dat de Heere Jezus uw God en koning is, dan betekent dat een onmiddellijke doodsvonnis. En in de islamitische wereld kan bekering tot Christus lijden inhouden, vluchteling worden, uitgestoten te worden, zelfs gedood te worden. En wanneer u daar het evangelie preekt, dan riskeert u aanslagen op uw leven te ondergaan. In die omstandigheden heeft de mens troost nodig. Maar het is niet alleen in die omstandigheden van geloofsvervolging, maar het gehele leven door. Wij hebben ook troost nodig, want u bent toch sterfelijk, niet? We hebben juist gebeden voor iemand die een ernstig ongeluk met een speedboot heeft gehad op de Maas. We gaan toch ook allen op weg? Het kan toch ook zo gebeuren? We kunnen toch ook iets voelen morgen? Het kan toch zo gebeuren? En dan moet u bij de dokter komen. We zijn toch sterfelijk? En hoe moet een mens omgaan met de dood? En dat hij geliefden ziet sterven. Maar dan het leven. Is het leven altijd gemakkelijk? Is het een rozentuin? Is het altijd een geëffende pad? Met bloemen bestrooid? Zo is het niet, dat weet u. De pijn, de bestrijdingen, de zorgen over de kinderen, over de opvoeding. De moeite die er is. Elk huis heeft zijn kruis. Elk hart kent zijn smart. Onze pijnen die we doorstaan, de rugpijn, de hoofdpijn, de medicijnen die we nemen. Maar de grootste ellende is dat we zondaar zijn. We leven in een gebroken wereld. En de ziekte die we doormaken en de rampen waarvan we horen en de doodsberichten, die herinneren ons voortdurend eraan dat wij in een gebroken wereld leven. En zonde verbreekt de relaties. Het is vreselijk. We hebben God verlaten en de bezoldiging van de zonde is de dood. En hoe kunnen we God ontmoeten met een leven vol schuld? God zal de zonde straffen. O, wat is toch de mens, het pronkstuk van de schepping. Wat is toch van de mens terechtgekomen? Zwak, op en neer gedreven, benauwd, afhankelijk. En hebben we dan geen troost nodig? Niet alleen als u verdrietig bent, maar door heel het leven, in alles. En kijk om u heen deze week. En u ziet uw collega's op het werk. En misschien vertellen ze wat ze gedaan hebben in het weekend. Maar u ziet hun ogen, ze zijn hol en leeg. En de studenten in de collegezalen, ze zijn leeg. U kijkt naar hun gezichten. En de mensen om ons heen, die God niet kennen, ze hebben niets. Ze proberen maar iets van de dag te plukken, want we weten niet wat morgen zal brengen. Ze hebben geen antwoord op de essentiële levensvragen. De mens is moe, opgejaagd, voortgejaagd. Maar de mens wil het niet toegeven dat ze moe is. Ze zijn leeg, maar ze doen alsof ze vol zijn. Ze doen alsof ze gelukkig zijn. En je moet altijd maar glimlachen. Terwijl in feite het diepe onvrede, onrust. Waar leef ik eigenlijk voor? Mijn hart, mijn leven is zo leeg. Kijk, ze hebben geen troost in leven en sterven. En deze vraag is actueel voor alle mensen, overal. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3, 23, 24. Kijk, en daar ziet u de ellende van de mens en de troost van de mens. Die ligt in Christus alleen. Hij is de zaligmaker. Hij verlost van de slavernij. Hij reinigt de mens van de schuld, van de zonde. Hij geeft waar geluk en vreugde. Hij troost met het vooruitzicht op het eeuwige leven. Met de belofte dat hij altijd ook nu met zijn volk zal zijn. Dat hij hen nooit zal verlaten. Dat zoals uw dag is, zo is uw kracht. Zo staat er in de Engelse vertaling. So as your day, so shall your strength be. As je dag, zo zal je kracht zijn. Het is zo'n prachtige uitdrukking. Dat wat voor dagen u ook meemaakt, dat de Heere daar is met zijn kracht. Om altijd met zijn volk te zijn. Dat is zo'n zegen. Christus, de troost ligt in de Heere Jezus Christus. Hem hebben wij nodig. Nou, wat is dan, vraagt de catechismus, uw enige troost? Enige. En dat is ook zo'n heerlijk woord. Enige. Dat is ook de echte. Christus. De enige troost. Nou, daar zullen we met ons verstand allemaal mee instemmen. Maar doen we dat ook in de dagelijkse praktijk van ons leven? We weten dat de Heere Jezus de enige zaligmaker is. En toch zoeken we zo gemakkelijk verlossing in andere mensen of zaken. En we zetten daar ons vertrouwen op. U weet, de Rooms-Katholieken hebben zo hun heiligen. En ze hebben hun heiligen waarvan ze denken dat zij hen beschermen op reis en op hun werk en... En zo bidden ze tot die heiligen. Maar gemeente, wij zijn ook uit hetzelfde hout gesneden. Want als er iets mis is in het leven, dan gaan we toch ook eerst vaak naar een bepaald mens toe die ons kan helpen. En als we iets verkeerds voelen, we gaan gelijk naar de dokter. Ja, als u ziek bent, natuurlijk gaan we naar de dokter. Daar is hij voor gegeven, maar... Eerst Christus boven alles. Want uiteindelijk kan een arts ons niet beter maken. Of als u problemen hebt en u gaat dan voor counseling. Dat kan nuttig zijn. Heel nuttig. Goed. Maar uiteindelijk is het de Heere die dat werk zegent. Of u denkt, zolang hij of zij, dat kind des Heren, voor mij bidt. Zolang hij er maar is en voor mij bidt. Ja, dan komt het goed. Maar de catechismus wijst ons een andere weg. De weg om ware troost te vinden. Niet in enig mens. Maar in Christus. Hij is de troost. En daarom zegt de catechisme het heel scherp eigenlijk. Het is een heel scherpe vraag. Een heel ontdekkende vraag. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Het moet de Heere Jezus zijn. Is Hij ook uw troost? Vlucht u tot Hem? Is hij het rustpunt in uw leven geworden? Want er is inderdaad geen andere naam onder de hemel gegeven aan de mensen, waardoor wij zalig moeten worden, Handelingen 4, vers 12. En Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 13, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En zo komt de Heidelberger Catechismus vanavond niet met 20 mogelijke bronnen van troost, dat u het hier kunt proberen. Als dat niet helpt, dan kunt u nog altijd daarheen en dan daarheen. Verschillende opties hebt u, nee. Met één machtige verkondiging spreekt de catechismus hier van de enige troost. En die enige troost ligt voor u en mij en voor jou in die doorboorde handen van Christus. Uw schuld, uw hart, wat steeds weer opspeelt. Uw eigenzinnigheid waar u tegen moet worstelen. Uw zorgen, uw problemen, de moeite van het leven, het verdriet. Hij aanschouwt het, opdat we het in zijn hand zouden leggen. Kijk, zo wil hij het hebben. Uw leven neerleggen voor hem. Ook al de dingen waar u mee worstelt. En op die manier maakt de catechismus mensen kalm, stabiel, evenwichtig, gefundeerd en sterk in die enige troost, Christus. Wat heerlijk, niet meer heen en weer geslingerd te hoeven worden, maar te weten in wie u geloofd hebt, voor tijd en eeuwigheid. En daarom kunnen Gods kinderen niet bij hun zaligmaker, de Heer Jezus, vandaan gehouden worden. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Hier spreekt de catechismus dan van leven en sterven. Het zijn zeer diepe woorden. Wat is dan dat sterven? Wat betekent het om te sterven? En wie kan de diepten van het leven peilen, waar we nog voor geplaatst kunnen worden? En als we aan het leven denken, dan moeten we maar denken aan Psalm 90, de woorden van Mozes, de man Gods. In Psalm 90, 9 en 10, want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Het wordt snel afgesneden. Wij vliegen daarheen. En dan denken we aan het sterven. Wanneer ziel en lichaam van elkaar gescheiden zullen worden. En de ziel opgeroepen wordt om voor God te verschijnen. En het lichaam verteerd wordt opgegeten door de wormen. En in een korte tijd, zo de Heere niet terugkomt, zal uw en zal mijn lichaam in de aarde liggen, verteren. We hebben toch troost nodig. Wat een verschrikkelijke gedachte. Mijn lichaam verteren in het koude graf. Het is ontzettend. U kunt het hiernaast zien. Daar gebeurt het. Hebt u dan geen troost nodig? Voor het leven en voor het sterven. Troost. Weet u, troost is een macht die buiten ons staat. Troost dat overstemt het leven en sterven. Een troost die de angst voor de dood verwijdert. Troost die onze tranen afwist. Troost die naast ons staat in dagen van rouw, troost, die zijn hand op onze schouder legt, troost, die ons toezingt van liefde, van eeuwig leven, troost, die ons uitkomst geeft, uitzicht uit het dorre dal, opluchting. Ik kan weer ademhalen, want Hij leeft en Hij heeft het gezegd, Gij zult leven. O, wat een troost. Een troost die de ogen opent voor de eeuwige zaligheid, voor lichaam en ziel, een nieuw lichaam. Want het blijft niet zo hiernaast op het kerkhof. Die graven gaan open en Gods kinderen die er liggen, die komen met een nieuw, een hemels lichaam tevoorschijn. Wat een troost. Een troost die bij u blijft onder alle omstandigheden. Een troost waarmee u kunt omgaan met alle situaties. Ik vermag alle dingen. In het Engels staat, ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Dat is troost. Troost die dieper komt en hoger reikt dan alles. Een troost die kalmeert zonder woorden, maar die in u leeft. Een troost die het koudste hart verwarmt, die licht schenkt in de duisternis. Een troost die bemoedigt door een voorsmaak te geven van wat de Heere zal geven volledig aan hen die Hem liefhebben. Een troost die een mens ertoe brengt om te zingen van de Heere, een mens op het sterfbed, die roemt in vrije genade, die weet, nee, ik ben niet overwonnen, maar ik ben meer dan overwinnaar door Hem die mij heeft liefgehad, Christus alleen. Wat een uitzicht, de dood een doorgang en ingang tot het eeuwige leven. O, wat een troost van vrede, van vreugde, van liefde, van leven, van ware rust. Een troost die sterk is, die onverschrokken is, die eeuwig is, die sterker is dan de grootste vijand. Denk aan het meest ongelukkige leven. Probeer u voor te stellen de grootste ellende in de meest extreme omstandigheden. U kunt erover lezen wat er gebeurd is in Dachau. Hoe mensen, Gods kinderen, die aan sterven waren, getuigden vol liefde. Het is daarvoor gekomen in Dachau. Omdat de troost bij hen was. En zo gebeurde het ook in 1555. Dat de Engelse predikant John Bradford tot de dood werd veroordeeld. Omdat hij de gereformeerde waarheid predikte. En zijn terechtstelling werd aanvankelijk uitgesteld omdat ze probeerden hem te laten herroepen. Maar tenslotte ontving hij in juni 1555 het nieuws dat hij de volgende dag zou worden verbrand. En toen hij dit hoorde, keek hij omhoog naar de hemel en verklaarde, ik dank God voor dit. Ik verwachtte dit al een lange tijd en daarom komt dit niet plotseling over bij mij, want het is iets waar ik elke dag en elk uur op gewacht heb. O Heere, maak mij waardig om zo te sterven. Hij ging terug naar zijn cel en bracht de rest van de avond door met bidden met zijn vrienden, totdat zij onder tranen moesten vertrekken. En John Bradford moest worden gedood samen met de jonge man van 19 jaar oud, John Leaf. En die jongen van 19 jaar, hoe oud ben jij? 19 jaar, hij kon niet lezen of schrijven. Maar hij beleed het woord van God, Gods geest leefde in hem. En met vrijmoedigheid getuigde hij van de hoop die in hem was. En toen hebben ze hem twee documenten ter hand gesteld. Eén daarvan was een volledige herroeping van de waarheid. En toen het hem werd voorgelezen, weigerde hij zelfs te reageren. En het tweede document was de geschreven tekst van zijn getuigenis aangaande Christus. En toen hij dit hoorde, greep hij een naald en stak het in zijn hand en liet zijn bloed druppelen op dat document, op die verklaring, en dat gold als een handtekening. En op de morgen van hun terechtstelling waren er overal langs de straten mensen toegestroomd. En toen ze aankwamen op de plaats van terechtstelling, pakte Bradford een bundel riet en kuste het. En vervolgens kuste hij de brandstapel. En hij trok zijn buitenste kleding uit en spoorde de mensen aan zich te bekeren en op hun hoede te zijn voor afgoderij en valse leer. En John Bradford moedigde zijn medemartelaar John Leaf aan door te zeggen: heb goede moed, broeder, want vanavond hebben we een vreugdemaaltijd met de Heere. En toen Bradford het brandende riet omhelsde, waren de laatste woorden die de menigte hoorde: nauw is de weg en eng is de poort die leidt tot zaligheid, en er zijn slechts weinigen die hem vinden. En op deze wijze zijn John Bradford en John Leaf gestorven door verbranding. En er waren er vele anderen die ook zo hun leven gegeven hebben. Hoe konden ze het doen? We kunnen het ons niet voorstellen. Maar ze deden het omdat ze die ene troost kenden. En die ene troost was zo sterk, zo krachtig, dat ze goede moed hadden. Christus was bij hen. Kijk, daar hebt u het werkelijk. Christus bij hen. Dat zegt Paulus: ik vermag alle dingen door Christus. Niet in mezelf hoor. Ik ben niets. Dat is het geheim. En daarom kunt u ook uw weg gaan. Waarvan u zich misschien afvraagt: hoe kan ik het ooit doen? Door Christus. Die uw kracht geeft. Want de Heere Jezus was werkelijk bij hen. Hij ging met hen mee naar de brandstapel. Hij was bij hen toen ze aan de paal geketend werden. En hij fluisterde woorden van troost toe, terwijl ze aan het branden waren. En hij gaf hen de woorden te spreken tot eer van God. Hij was in hen en zij in hem. Christus gaf hen kracht om zo hem te verheerlijken. Dat is de troost. Wat een troost. Die kan staren in het gezicht van elke omstandigheid. Wat een troost. Die kan zeggen: ik zal niet vrezen. Welk filosoof kan dat geven? Ze zijn bankroet, de filosofen. Die God niet kennen. En welke atheïst kan dergelijke troost leveren? Nee, ik geloof niet in God. Arm mens. En waar vinden we zo'n troost? In de boeken van de menselijke wijsheid. Welke godsdienst heeft zo'n troost? Welke koning kan zo'n bemoediging geven? Christus alleen. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, daar gaan we de volgende week over nadenken, zo de Heere wil. Maar dan zien we al het persoonlijke, u en ik, heel persoonlijk. De catechismus heeft het niet over een troost die heel ver weg is, die achter een etalage staat en er zit dubbel glas voor. Nee, uw troost, in u, bij u. Geen fantasie, geen steriele inbeelding, geen fata morgana, iets wat mensen bedenken dat er is, maar het is er helemaal niet. Het is persoonlijk. Het is een troost gefundeerd op de feiten van Gods woord. Gods woord zijn feiten, heilsfeiten, waarheden, werkelijke gebeurtenissen, werkelijke mensen, waarin God ingegrepen heeft. De Heer Jezus is een persoonlijke zaligmaker. En daarom vraagt de catechismus, wat is uw enige troost? Want de Heer Jezus moet persoonlijk de uwe worden. En deze troost laat u niet met een massa mensen tegelijk de hemel ingaan. Dat kan niet, nee. De hemel gaat één voor één in. Net als de enge poort, één voor één. En zo komt de catechismus tot ons, jong en oud. Wat is uw enige troost? Wat leeft binnenin u? Wat voor troost hebt u? Maar dan hoor ik iemand vragen, hoe ontvang ik deze enige troost in leven en sterven? Ik hoop dat u daarmee bezig bent met die vraag. Ik hoop dat die vraag, als die nog nooit op je gedrukt heeft, dat dat werkelijkheid voor je gaat worden. Dat woordje uw, niet van anderen. Uw, jouw troost. We hebben het allen nodig. Hoe kom ik nou aan deze enige troost? Dan moet u luisteren. Dan zal ik u proberen een antwoord te geven dat we nooit moeten vergeten. Troost komt nooit eerst. Troost komt altijd als tweede. Voorafgaand aan troost is er altijd iets anders. Dat is verdriet. Of u kunt zeggen nood. Of moeite. Kijk, voordat de regenboog er is, moet er regen zijn. En voordat u troost hebt, zal er eerst verdriet beleefd moeten worden. Je kunt niet troost geven aan iemand die blij is. Dat is hetzelfde alsof je iemand uitnodigt naar huis voor een goede maaltijd. Kom bij ons eten, terwijl hij net van een restaurant vandaan komt, waar hij mocht eten wat hij maar wou. Zo'n buffet, weet u wel. En heeft zich te goed gedaan en dan zegt u, nou kom nu bij mij thuis eten. Dat gaat helemaal niet. Waarom niet? Nou, omdat hij vol is. Hij heeft meer dan genoeg. En zo is het ook met de troost. Voordat we over die troost kunnen spreken, moeten we over het verdriet spreken. En daarom moeten we eigenlijk eerst een andere vraag stellen. Hoe word je nou echt bedroefd? Niet maar wat sentimentele gedachten. Het is niet een ernstig gezicht opzetten. Het doet me geen nut om wat ingebeelde droefheid te hebben. Nee, we spreken hier over de droefheid naar God. Want wanneer ik deze droefheid naar God leer kennen, dan zal ik ook deze goddelijke troost ontvangen. Want nadat de Heere vernedert, zal hij ook verlossen. Hij die de droefheid werkt, zal ook de ware troost geven. Want de Heere zegt het zelf in Matthäus 5 vers 4. Gezegend zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. En hoe kan ik met mijn harde hart en met mijn onverschillige houding deze droefheid ontvangen. Nou, daartoe verwijst God u naar zijn wet. En daar toont God mij zijn heilige, goede en wijze, volmaakte wil. Ik moet hem gehoorzamen. Ik moet luisteren. En dan kom ik er spoedig achter dat ik dat niet doe. Dat ik God niet lief heb met alles wat ik heb. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn krachten, met heel mijn verstand. Nee, zo heb ik God niet lief. En ik zie dat ik geen van Gods geboden kan houden. En ik zie dat ik schuldig sta voor God. En dan kan ik niet maar volstaan met de snelle reconclusie dat ik nu eenmaal een zondaar ben. En dat het vanzelfsprekend is dat de genade ligt in Christus. Deze droefheid wordt een bitter verdriet. God, zo goed. Wat heeft hij u voor onrecht gedaan? U behoort tot de meest bevoorrechte mensen die ooit op de aarde geleefd hebben. U mag welvaart hebben en gezondheidszorg hebben die onze voorouders nooit hadden. U mag vrijheid hebben om naar de kerk te gaan. U hebt Gods woord bij u. En u bent jaren onder de zuivere bediening van Gods woord geweest door meerdere predikanten. Er zijn niet veel die gehad hebben wat u hebt mogen ontvangen. En ik. En anderen die zo bevoorrecht zijn. Is God niet goed geweest voor u, voor jou? Je had ook geboren kunnen worden in Irak. Maar het was Gods verkiezing dat je geboren bent hier. In Middelharnis of op Sommelsdijk of waar dan ook. In een christelijk gezin. Dat is genade. Is God niet goed geweest voor je? Zijn zoon, diepe liefde, zijn liefste wat hij had, zijn zoon gegeven. En hoe reageren wij? Ik wil voor mezelf leven, voor mijn eigen genoegens, mijn eigen zelfzuchtig bekrompen leventje. Ik wil genieten. Wil hebben wat anderen hebben. Wat een vreselijk gedrag. Ga je dan niet eens van walgen? En moet je niet je ogen omhoog heffen? Tot iets wat zo mooi is. Zo heerlijk. Zo volkomen. En dan ziet u dat u zondigt. Tegen zo'n goede God. Hij zo goed, ik zo gruwelijk. En deze God moet mij straffen. En ik verdien het. Wee mij, want ik leef voor mezelf. En ik open mijn hart niet voor de Heere. Ik ben een vreemdeling voor God. Een vreemde, hij kent mij niet. Wee mij, want ik heb hem niet lief. Ik leef voor mezelf, ik luister niet naar de eisen van Gods wet. Ik ben een schuldenaar voor God en ik heb niets om mee te betalen. En dan moet de engel van God ook mij binden, handen en voet en werpen in de buitenste duisternis, in de poel die daar brandt van vuur en zwavel. Daar hoor ik thuis. Dat is de werkelijkheid. En wanneer je daar iets van ziet, dan krijgt u droefheid. Maar dan geeft de Heere ook licht op de uitkomst. Want hij slaat om te genezen. Hij ontdekt om te redden. Hij overtuigt u van zonde om ruimte te maken voor de Heere Jezus. Zijn deze dingen al in je leven gebeurd? Heb je al gezien de heerlijkheid dat je derft van God? Dat je hem niet eert, maar je zoekt jezelf. U geeft God niet de eer. En daarom ken je die ene troost niet. Maar je hebt die troost nodig. Droefheid. En dan de troost. Nou weten we allemaal dat de Heere Jezus de ware zaligmaker is, maar misschien vraagt u zich af, ken ik wel die ene troost? Nou, dan kunnen we op drie zaken letten tenslotte. U kunt die vraag beantwoorden, hoe weet u nu of u die ene troost in Christus hebt? Kunt u aflezen uit drie zaken. Als de Heere Jezus u de troost geeft, en als u die troost kent, dan zult u hem lief hebben. Dan wordt de liefde tot hem de hartenklop van uw leven. Dan komt er in uw hart een verlangen, een brandende liefde voor die zaligmaker. U hebt hem lief. Vanwege zijn werk, vanwege zijn voorspraak, vanwege zijn verzoening, vanwege zijn trouw, vanwege zijn voortdurende zorg voor u. U acht hem hoger dan alles, u acht hem hoger dan allen. De Heere Jezus is alles voor u, hij is uw liefste en veel dingen ontbreken u misschien en er mankeert van alles aan u. Daar hebt u verdriet aan, maar u hebt deel aan hem en aan al zijn schatten en gaven, omdat u hem lief hebt. Omdat hij u eerst heeft lief gehad. Zijn liefde is u te sterk geworden. Hij heeft u zijn troost gegeven. U hebt hem lief. Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Ken je die liefde? Dat is het eerste. En het tweede is, als u de Heere Jezus en de troost die hij geeft kent, dan zult u ook veel aan Christus denken. Dan staat hij op de voorgrond in uw denken. U overdenkt zijn wil. U vraagt ook, Heere, wat is uw wil? Dat wordt voor u van primair belang. En gaat maar na in uw leven. Als u opstaat 's morgens, wat denkt u dan aan? En in de loop van de dag, waar zijn uw gedachten mee bezig? En 's avonds laat voor het slapen gaan, wat denkt u dan aan? Denkt u aan wat u allemaal moet doen en aan uw werk en aan je studie en aan de dingen van deze wereld? Daar staat u mee op en daar gaat u mee naar bed en dat vult uw hele dag. Kijk, dan bent u op deze wereld gericht, maar niet op de Heere. Dan kent u die diepe vreugde in God niet. Want als u die diepe vreugde in God kent, als u nou die troost kent, dan denkt u ook over hem. Dan denkt u over zijn wil. Dan staat u op en zegt, Heere, bewaar mij voor de zonde. Geef dat ik mag spreken van u. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Dan gaat u om bidden. Dan wordt u toch gedrongen, u denkt na over zijn wil en u wilt zijn woord lezen, u wilt erover nadenken. Wat is uw wil? U denkt na over Christus wanneer u die ene troost kent. Dat is het tweede. En het derde is, wanneer u Christus en zijn troost in uw leven kent, dan verlangt u ook naar gemeenschap met hem. U dorst naar de Heere en naar zijn liefde in uw leven. U wilt hem kennen. U wilt hem meer kennen. En daartoe wilt u ook de binnenkamer ingaan. Dat wordt zo belangrijk voor u. Dan moet de deur dicht naar uw huisgenoten, naar uw man en naar uw vrouw en naar uw kinderen en naar je ouders. Je wilt alleen zijn met de Heere. Dan wil je zijn woord onderzoeken en je roept hem aan. Je wilt gemeenschap met hem hebben. Want dat is het rijkste. En wanneer het zicht op Christus vertroebeld wordt, dan treurt u, dan bent u bedroefd. Dan is zijn afwezigheid in uw leven het grootste kruis en het zwaarste smart. En zijn aanwezigheid, daar is uw grootste vreugde en uw rijkst genoegen. En daarom moet maar over nadenken, over die ene troost kennen. Hebt u hem lief? Denkt u aan hem? Overdenkt u zijn woord? Verlangt u naar hem, gemeenschap met hem? Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel het eigendom ben van mijn zaligmaker Jezus Christus. Dan heb ik het nodig mijn droefheid te kennen vanwege mijn zonde. Christus te kennen als mijn zaligmaker, mijn hoogst verlangen. En dat gaat de catechismus ons nu verder ontvouwen. Amen. Laten we zingen op 73, vers 13. 73, vers 13. Samen danken en bidden. Heere, hoe groot is het heil dat u zult schenken aan hem wiens oprechte geest u vreest. Hoe groot is het heil dat u geeft boven bidden en wensen. Heere, wij vragen u of u de naprediker op dit woord wilt zijn. Het woord dat in menselijk zwakheid verkondigd is. Maar we belijden het is uw woord. We hebben het nodig, Heere, dat uw geest het bij ons laat blijven en het ons toepast, dat we erover nadenken. Want of we het nou willen of niet, we hebben er allemaal mee te maken. Want we hebben allemaal een sterfelijk leven, een sterfelijk lichaam. En we hebben allemaal die ene troost nodig. Heere, leer ons die droefheid te kennen, de droefheid naar God, dat ik u niet lief heb zoals het moet. En misschien dat ik helemaal niets om u geef, dat ik alleen maar bang ben om naar de hel te gaan en daarom bid ik wat. Heere, laat ons zien wanneer we zo egoïstisch zijn en zo alleen maar aan onszelf denken. En leer ons zien uw goedheid, uw barmhartigheid. Gij zo goed voor ons en wij niet goed voor u. Heere, leer het ons zien opdat we droefheid krijgen. Een berouwelijke bekering tot zaligheid. Dat bewerkt wordt door die droefheid naar God. En dat we die ene troost mogen beleven, mogen zien en daaruit leven. O, wat een rijkdom, wat een zegen om u als onze God en zaligmaker te hebben. Want u bent een God die zegent, ook in het dagelijks leven. U hebt uw volk en kinderen lief en u geeft hen zegeningen en nabijheid en ontfermingen en gebedsverhoringen. Want u bent de levende God die hoort en let op het geschrei van uw kinderen. Hoe zalig is dat volk. En straks mogen ze ingaan in de hemelse heerlijkheid. En hun lichaam wordt vernieuwd. O Heere, geef dat we tot uw volk mogen behoren. Dat is het allerbelangrijkste. Wil het bewerken door uw woord en geest. Wees ons nabij deze week. Ook als de catechisaties gegeven mogen worden. Heere, geeft u de jonge mensen dat ze trouw zullen zijn in het opkomen naar de catechisaties. Om daar te horen van die ene naam. Christus Jezus. Zegen al het werk wat kan plaatsvinden in de gemeente deze week. Wilt u ook in ons midden zijn vrijdagavond. En laat ook die avond stichtelijk mogen zijn tot eer van uw naam. Gedenk ons zo in uw gunst. En breng ons ook weer samen volgende week zondag in uw huis. Heb dank voor wat u gaf op deze eerste zondag aan uw dienaar om hier in zijn nieuwe gemeente te mogen werken. Heere, zegen ons allen, bewaar ons, onze kinderen wanneer ze weer weg zullen gaan naar Canada. Zegen hen daar, ook de andere kinderen die daar zijn, neem hen onder uw hoede. En gedenk ons allen in uw gunst. Met allen die ons lief en dierbaar zijn. Heb dank, Heere, voor al uw ontferming en kracht die u gaf om te preken en te luisteren. Gaat u verder ook met ons deze avond. Vergeef onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte 33 vers 11. Psalm 33. Vers 11. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.